Nou, volgens mij moet alles nu werken. Ik hoop dat het geluid goed is. Ik heb niks meer gehoord. Dan ga ik er maar vanuit dat het ook goed is. Oké, we gaan verder met 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11. Ik zei vorige keer al, ik ben een beetje uitgeweid, hè, omdat het zeer actueel is, hè, met onze nieuwe broeders hier en die onder de prediking van een andere Jezus, een andere evangelie en een andere geest hebben ontvangen. We hebben het vrijdagavond ook nog even over gehad, hè, dat je ziet allemaal dingen en je zegt, hé, dat is een andere geest. Ja, dat is niet van de Heilige Geest, het is niet de vrucht van de geest wat ik hier allemaal zie gebeuren. En dat klopt precies, ja, dat is precies wat Paulus ook in vers 4 zegt. Ja, indien degene die komt een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben. Ik heb die niet gepredikt, maar er is een andere Jezus. Of indien gij een andere geest ontvingt, die gij niet hebt ontvangen. Of een andere evangelie dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht. Nou, we zijn vorige keer zo'n beetje in vers 10 aangekomen. En in de context spreekt hij dus vanaf vers 7... Heb ik zonde gedaan als ik mijzelf vernederd heb, opdat gij zoudt verhoogd worden, overmits ik u het evangelie Gods om niet verkondig heb. Ik heb andere gemeenten beroofd, bezoldiging van haar nemende, om u te bedienen. En als ik bij u tegenwoordig was en gebrek had, ben ik niemand lastiggevallen. Want mijn gebrek hebben de broeders vervuld die van Macedonië kwamen, en ik heb mijzelf in alles gehouden zonder u te bezwaren en zal mij alzo houden, nog als we houden. De waarheid van Christus is in mij, dat deze roem in de gewesten van Achaïa aan mij niet zal verhinderd worden. Waarom? Is het omdat ik u niet lief heb? God weet het. Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen om de oorzaak af te snijden, degene die oorzaak willen hebben, opdat zij in hetgeen zij roemen bevonden mochten worden gelijk als wij. Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is er dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid, van welke het einde zal zijn naar hun werken. Laten we eerst openen in gebed. Vader, ik dank u wel voor deze woorden. Vader, wilt u ook licht geven door uw geest, ook hier op deze studie, Vader. Het zijn uw woorden, Vader, en wij hebben het licht ook nodig van uw geest in onze geest. Zodat we het gaan verstaan en dat we ook een geopend oor zullen hebben en ook een lichaam wat toebereid is, Heer, om uw wil te doen. En dat vragen we dank in Jezus naam, onze Heer en Heiland. Amen. Ja, Paulus die spreekt dus in vers 7, 8, 9 over dat gebrek en hij gebruikt dat ten opzichte van de valse leraars, ja. Die wel geld vroegen, ja, die werden betaald. En Paulus zegt, nee, ik werk met mijn eigen handen, dat hebben we vorige keer ook gezien. Hij nam geen geld aan, bij de Korintiërs niet. Ja, want ergens anders zie je dat de Filippenzen hebben hem ondersteund met geld. Ja? En dat heeft hij aangenomen, want hij heeft gebrek gehad. Heeft hij ook gehad. En als je het rijtje ziet in hoofdstuk 11, dat gaan we de volgende keer nog zien. Maar dan heeft hij heel wat meegemaakt, ja. Hij zegt in vers 26 bijvoorbeeld, of vers 25, driemaal ben ik met roede gegezeld geweest, gestenigd, ik heb schipbreuk 3 keer geleden, een ganse nacht en dag heb ik in de diepte overgebracht. Nou, dat is gebrek hoor, heb je gebrek. En dan heb je helemaal niks, ben je helemaal alleen. In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, van de heidenen, enzovoort, enzovoort. Arbeid en moeite, vers 27. In waken menigmaal, kijk, in honger, dorst, vasten menigmaal, in koude naaktheid. Dat heeft Paulus allemaal meegemaakt. Dat is een gebrek. Ja, dat heeft hij allemaal ervaren. En Filippenzen, degene in Macedonië, die hebben hem ondersteund. In het noorden van Griekenland daar. Maar als je meer naar het zuiden gaat, kom je bij Achaïe. En daar ligt ook Korinthe. Daar heeft hij het niet aangenomen, dat geld. En dat had alles te maken met die tegenstanders die in de gemeente die de hele boel op zijn kop zetten. En er waren een aantal wel getrouw aan Paulus. Hè? Die hebben ook een brief geschreven aan hem. 1 Korinthe. Met allerlei vragen. Het huis van Stefanus, Fortunus. Dat waren getrouwe gelovigen. Maar het grootste gedeelte van die gemeente. Dat was verdeeld. Ja, en die waren bereid om. Die stonden toe dat ze onderzoek over Paulus gingen doen. Of hij wel een. Is hij wel een apostel? En is hij wel betrouwbaar? En volgens mij, ja. En ze probeerden hem tegen te werken. En dat is. Je ziet ook wie erachter zit, hè? Hij noemt dat in vers 14 de Satan. Ja, en die heeft dienaars, zie je in vers 15. Die heeft dienaars. En dat zijn dienaars. Dat zijn mensen die lopen met de Bijbel in de hand. En die brengen de mensen naar een andere evangelie. Het zijn echt geen slechterik om te zien. Dat hoeft helemaal niet. Nee, ze komen juist, maar ze komen met het licht. Ja, met het woord. En zo brengen ze de mensen in verleiding. Naar een andere evangelie, een andere Jezus. En dan heb je een andere geest die ontvangt. Er gebeuren heel andere dingen die je dan ziet. En ik verbaas mij nog steeds elke dag van de dingen die ik hoor die gebeuren waar een andere evangelie verkondigd wordt. En waar een andere Jezus verkondigd wordt, ja. Maar het is wel een praktijk die toen was. En zie, de brieven zijn nog steeds actueel, want het is nog steeds zo. Als jij het evangelie van de verborgenheid gaat verkondigen, ja, dan komt er weerstand. En dan komen mensen die gaan er tegenin, die willen het niet. Want kijk, hij zegt in vers 9, mijn gebrek hebben de broeders vervuld die van Macedonië kwamen. En ik heb mij zelf in alles gehouden zonder u te bezwaren. Ja? Dus hij is niet tot last geweest. En zal mij alzo nog houden, Ja? Dus ik blijf hierbij, ik neem geen geld, ik vraag geen geld. De vraag is of hij het ook, of ze het uit hunzelf wilde geven. Dat is ook niet zo, want hij zegt ook dat hij was een collecte. Hij zegt, ja, nu moeten jullie het ook opzij leggen. Want ik heb het een jaar geleden, hebben jullie toegezegd. Maar ik heb nog steeds niks gezien, ja. Dat was voor de armen te Jeruzalem. Niet voor Paulus, voor hemzelf. Dan nam hij het niet aan. Want dat wilde hij niet, want hij wil. Kijk in vers 10. De waarheid van Christus is in mij dat deze roem in de gewesten, kijk, van Achaïe. Dus in het hele gebied waar Korinthe lag, niet zal verhinderd worden. Waarom? Is het omdat ik u niet lief heb? God weet het, ja. Ze zullen zeggen, ja, hij doet het voor het geld, ja. Hij houdt niet voor jullie, hij heeft jullie niet lief. Als iemand jou vermaant, hè. We hebben het altijd over liefde en gerechtigheid. Ja, God is liefde, 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 liefde. Ja, en we moeten de liefde, waarheid in liefde brengen. Maar het eerste plaats, liefde, ja. En soms leef je maar wat in, want het gaat tenslotte om de liefde. Dus laten we dan maar niet praten over de dingen die ons verdelen. Ja, of niet te streed, niet te recht toe, recht aan met het evangelie, want de liefde, ja. Maar goed, weet je met kinderen ook, als je ze tuchtigt, is dat omdat je een hekel aan ze hebt? Nee, je tuchtigt ze omdat je ze lief hebt, ja. Dus Paulus ook, hij tuchtigt ze en hij vermaant ze, omdat hij ze lief heeft. Maar hij zegt ook, is het omdat ik u niet lief heb? God weet het. Hij is een vader voor hun geweest. Ja, absoluut. Hij heeft ze lief. Het is de liefde van Christus in hem. En hij zegt ook, de waarheid van Christus, en dan zegt hij heel duidelijk met nadruk, is in mij. In mij. Ja? En niet in hun. Ja? Niet in die valse dienaars. Dat noemt hij ook valse apostelen in vers 13. Geen echte, het zijn valse apostelen, dienaars. Want de waarheid van Christus is in mij. Hij neemt dat ook, hij gebruikt het als een soort eedzwering. Ja, Romeinen 9, hij zegt op meerdere plekken dat de waarheid, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Dat is een eed die je erbij haalt. En dit ook, de waarheid van Christus is in mij. God weet dat ik niet lieg. Ja? Die is in mij. En er is een waarheid. We hebben het afgelopen vrijdag hebben een studie gehad over de waarheid. Vanuit in de hele Bijbel hebben we het over gehad. De hele Bijbel is het woord de waarheid. God is waarheid, de wet is waarheid, Christus is de weg en de waarheid in het leven. En we hebben het hele woord der waarheid. En Paulus zegt, we moeten het woord der waarheid recht snijden. Ja, we hebben nu het hele woord. En als je met me meegaat, kijk even in 1 Timotheus 2 vers 7. 1 Timotheus 2 vers 7. In vers 4 zegt Paulus, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Zie je het? Dan heb je de waarheid. Maar eerst moeten de mensen gered worden. En dan dat ze tot kennis van de waarheid komen. Nou, de waarheid is dat God spreekt nu via de apostel Paulus. En dat je tot kennis van die waarheid komt. Bladzijde 1309. 1 Timotheüs 2 vers 4. Dus wat is de wil van God? Hij wil dat alle mensen zalig worden. En dan, als ze eenmaal zalig zijn geworden, dat ze dan tot kennis van de waarheid komen. Nou, dan moet je dus, als we even door gaan lezen, vers 5. Want er is één God en er is ook één middelaar Gods en de mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen zijnde de getuigenis te zijne tijd. Zie je, dus Paulus zegt hier dat Christus zijn leven heeft gegeven voor iedereen. Matthäus zegt dat hij gaf zijn leven voor Israël. Jesaja zegt voor zijn volk. Paulus zegt voor allen, voor iedereen. Maar zijnde de getuigenis te zijne tijd. Op de tijd dat het aan Paulus is geopenbaard. Dat wij zeggen ook wel eens, ja, TZT, te zijne tijd. Dat betekent niet op dit moment. Ja, dat ga ik doen, TZT. Als de tijd daar is. Dus dat, die tijd komt nog. En Paulus zegt ook, hij heeft zijn leven gegeven aan het kruis. Maar het was een getuigenis voor iedereen te zijne tijd. En wanneer was dat? Toen Paulus ging bekendmaken. En dan zie je vers 7 ook. Dan zie je ook duidelijk dat hij dat bedoelt. Want hij zegt ook, waartoe ik, vers 7, ik gesteld ben. Ik ben gesteld tot dat getuigenis. Een prediker, een apostel, en dan heb je het weer. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Een leraar der heidenen in geloof en wat? In waarheid. Dus hij is de leraar voor ons, voor deze waarheid. En ga met me mee naar 1 Petrus. Ik zou zeggen, hè, vrijdagavond hadden we het er ook over. Ja, dat is jouw waarheid. En dat, ja, is jouw waarheid. Maar het is niet mijn waarheid. Nou, dat klopt niet. Ja, als wij de apostel, als wij de brief van Paulus citeren en dat, daar leven wij uit en dat gebruiken wij, dan is dat de waarheid niet alleen voor mij, dat is voor elke gelovige is dat de waarheid. Maar er is ook een tijd dat je kan zeggen, er zijn ook dingen in de Bijbel dat je zegt, nee, dat is niet mijn waarheid. Dat klopt, ja. Maar dat heeft dus met rechtsnijden te maken. Want Petrus die zegt in 1 Petrus 1 vers 11... Ik lees even vers 10. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben. Ik denk dat ik een ander moet hebben. 1 Petrus is het. Even zoeken hoor. Oh, het is 2 Petrus 1 vers 11. Sorry. 2 Petrus. Ja, ik kan mijn eigen handschrift soms niet lezen. 2 Petrus 1 vers 11. Oh, hè. 2 Petrus 1 vers 11. Hij spreekt hier over de tegenwoordige waarheid. Oh ja, vers 12. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet, en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Zie het, dus je hebt een tegenwoordige waarheid. En als Petrus dat zegt, dan spreekt hij dat over de waarheid, dan zeg je, oh ja, dat is zijn waarheid. Dat is niet mijn waarheid. Dat is de waarheid van Petrus. En voor de kleine kudde, de gelovige Joden. Inderdaad, dat is de tegenwoordige waarheid. Als je dat nu leest, is dat de tegenwoordige waarheid in de bedelende genade? Dan zeggen we nee. Want Paulus spreekt heel vaak over nu, gelijk het nu geopenbaard is. En dan spreken we over de tegenwoordige waarheid voor ons in de bedelende genade. Je ziet het, let op met waarheid, ja? Ik heb de waarheid, maar welke waarheid is dat? Is dat niet jouw waarheid? Nou, Paulus zegt, ik ben een leraar in geloof. En waarheid. Het is aan mij geopenbaard te zijn de tijd. En dat is op het moment dat hij door de Heer Jezus Christus werd geroepen. En aan hem een heel stelsel van waarheden is geopenbaard. En dat is, heeft hij opgeschreven in zijn brieven. En dat is voor ons de waarheid. En niet de leugen. Dus ja, gaan we terug naar 2 Korinthe 11. Dus ja, de waarheid van Christus is in mij, zegt Paulus. En is hij echt niet hoogmoedig? Want dat is namelijk zo. En hij wordt gewoon gedwongen om dat te zeggen. Om zich te kunnen verdedigen tegenover die valse dienaars. Die proberen de Korintiërs van het genade-evangelie af te brengen. Naar het koninkrijks-evangelie. Het is niet zomaar, je moet niet in de Heer Jezus meer geloven. Je moet niet geloven in die Bijbel. Dat zeggen ze niet. Nou nee. Ze zeggen, maar je moet niet bij die Paulus zijn. Nou, maar de waarheid is in mij en niet in die valse leraars, die valse apostelen. En dan in vers 11, waarom is het omdat ik u nu lief heb? God weet het. God weet het, absoluut, ja. Dus Paulus is, als je kijkt, hij is vaak sarcastisch ook, ja. Om hun iets duidelijk te maken, ja. Dat ze het gaan zien, want ze missen het geestelijk ingericht. He, dat weet je uit 1 Korinthe, waar staat dat? 1 Korinthe 12, met al die gaven, ja. Dat ze roemden in al die gaven. Ik spreek in tongen, ik kan zieken genezen, ik kan profeteren. Nou, vooral die twee, dat is nog steeds zo. Profeteren en in tongen spreken, talen.
Profeteren.
Ja, al dat soort dingen. En dat is een teken van geestelijkheid. En dan kan je heel bescheiden zijn. Nou ja, nee, niet ik genees, maar de Heer geneest. Ja. Ja. Maar goed, dan kan je dus roemen in al die soort dingen. Ja. En dan dat lijkt het of het geestelijk is. Maar Paulus zegt, het is helemaal niet geestelijk wat jullie doen. Helemaal niet. Jullie zijn vleeselijk. En daarom schrijft hij ook 1 Korinthe 13. Ja, over die liefde. Als je dat allemaal hebt, maar je hebt die liefde niet. En dat hebben we vorige keer ook gezien. Het doel van wat Paulus tegen Timotheus zegt, om bij die leer te blijven, is liefde uit een rein hart. Uit een ongeveinsd geloof. Ja, de liefde. En als het alleen om die kennis gaat, ja, als het zonder die liefde gepaard, dan klopt het. Het moet een liefde ook in jou produceren. Ja? Nou, even kijken. Dus je ziet heel vaak, de buitenkant, als je kijkt in vers 13 ook, het apostelen noemt hij het. Apostel is iemand die gezond is, ja. Maar hij noemt dat bedriegelijke arbeiders veranderende in apostelen van Christus. Dus het ziet eruit als een apostel van Christus. Ja, maar kijk maar, als je kijkt in vers 23, zijn zij dienaars van Christus. Die leugenaars, die tegenstanders die hem proberen tegen te werken. Ja, zij zeggen, wij zijn dienaars van Christus. Maar Paulus zegt, ik ben bovenin. De waarheid van Christus is in mij. Maar zij praten ook over Christus. Dienaars der gerechtigheid. Dus aan de buitenkant ziet het er allemaal heel erg mooi en gerechtig uit. Maar let op. Het is de buitenkant. Want Paulus spreekt ook heel vaak, kijk maar mee even in Colossense, over de schijn. Onthoud u van alle schijn des kwaads, bijvoorbeeld. Ja. Maar als je kijkt de Colossense, en dat waren ook, was ook een gemeente, en die behielden het hoofd niet. Die waren met allemaal filosofie bezig van mensen, ja, en die behielden het hoofd niet. Ze gingen vermengen met menselijke wijsheid. En Paulus zei, jullie moeten het hoofd behouden. En dan zie je in Colossense 2, want hij noemt het, in 2 Korinthe 11 heeft hij het over valse apostelen. En vals, dat betekent niet echt, toch? Het is een vervalsing, dus die is niet echt. Dus je hebt ook valse broeders. Nou, je hebt broeders, dat zijn mijn broeders. Maar het kunnen ook broeders zijn, wat Paulus zegt, valse broeders. Ja, het zijn wel broeders, maar ze brengen je, ze verleiden je. Nou, dat is niet wat een broeder hoort te doen. Ja? Dus in die zin noemt hij dat een valse broeder. Dus als we kijken naar Colossense 2 vers 4, dan zie je, in vers 3 zegt hij dus, nou in vers 1 zegt hij, ik heb een strijd en die moeten jullie weten. Ja? Want in vers 2, dan worden je harten vertroost en dan ben je samengevoegd in de liefde. Rijkdom tot volle verzekerdheid van het verstand. Wij hebben een zekerheid in het verstand. Ik heb een rust, want ik heb zekerheid. Tot kennis van de verborgenheid van God en de Vader van Christus, in de welke al de schatten, de wijsheid en de kennis verborgen zijn. En waarom zegt hij dat? Dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen die een schijn hebben. Zie je het? Dus we kunnen het heel mooi met bewegende redeneringen mooi vertellen. En toch zegt hij, let op. Het is een schijn, ja? Het is een schijnvertoning. Zoals iemand bijvoorbeeld, we kunnen ook zeggen, iemand is een, nou, hij is schijnheilig. Dus betekent, hij is al, hij kan het mooi zeggen, hij doet het allemaal mooi. Maar ik weet ook, ik ken hem ook van de andere kant. Ja, die niet iedereen ziet, maar ik weet ook dat hij door de week dat en dat doet. Of dat hij zaad, blablabla. Zie je, met zijn mooie verhalen. Maar hij is al heilig, maar hij doet zich wel mooi voor, maar het is een schijnheilig iemand. Hij is niet echt. En dat is met dit ook, ja. Mensen kunnen ons dus misleiden met beweegredenen die een schijn hebben. Mooie woorden. Ja. Als je ook kijkt in hoofdstuk 2, vers 22 en 23. In vers 20 heeft hij het over die inzetting. Hij zegt, waarom laten jullie je weer met inzettingen belasten? Zie je het? Overal is die strijd. Om mensen weer terug naar geboden en leringen te brengen. Allemaal dingen die je moet doen om het dienstbaarheid te brengen. Ook de Colossenzen was dat het geval. Namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan. Welke dingen alle verderven door het gebruik. Ingevoerd, wat? Naar de geboden en leringen der mensen. Zie, het is niet van God. De welke wel hebben een schijnreden van wijsheid. Dus het lijkt wel wijsheid, maar het is een schijnwijsheid. En dan in eigenwillige godsdienst en nederigheid. Wat is nou een eigenwillige godsdienst? Een godsdienst die naar jouw eigen wil is, die jij zelf bedacht hebt. Ja, nou, dat kun je dus allemaal, dat is allemaal heel veel, daar zien we heel veel van in de wereld. Een zelfbedachte, een eigenwillige dienen van God. Godsdienst, dienst van God. Dus het zijn dienaren der gerechtigheid. Het ziet er allemaal mooi uit. Het ziet er ook allemaal uit. Het gaat ook over Christus. En toch zegt hij, het is een schijnreden van wijsheid, een eigenwillige godsdienst. En in het lichaam niet te sparen. Doch zijn niet in enige waarde. Maar wat noemt hij het? Tot verzadiging des vlees. Tot verzadiging van het vlees. De rituelen. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat mag je niet eten, zo niet eten. Mensen willen ook aan de andere kant. Men wil gewoon ook religieus zijn. Ja? Paulus waarschuwt ze ervoor. Het zijn geboden en leringen der mensen. Nou, in 2 Timotheüs 3 vers 5. En als Paulus zegt, ze hebben mij alle verlaten. Ja? Dan kom je in dat soort dingen terecht. Ja? Sommige mensen zeggen, nou, ik wil helemaal niks meer met het geloof te maken hebben. Ja, dat kan. Of men gaat, wijkt af en dan komt men dus ja, in een religieuze wereld. Ja? En daar is een hoop mogelijk. En in 2 Timotheüs 3, vers 1, dan zegt Paulus, en weet dit dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Het wordt erger en erger, ja. Dat is al begonnen bij de apostel Paulus. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, gierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Nou, mensen zijn onheilig. Dus als hij zegt, er komen zware tijden, ze zullen zijn onheilig, dat zijn gelovigen die onheilig gaan leven. Ja? Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, vreed, zonder liefde tot de hoede, enzovoort, enzovoort. Vers 4, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. Nou, een ongelovige is geen liefhebber van God. Dus die zware tijd, die gaat niet ontstaan, want die was er al vanaf Kain. Dat er geen liefhebbers van God zijn. Maar wie is degene die een liefhebber van God is? Paulus spreekt vaak over die God liefhebben, dan heeft hij het over gelovigen die gehoorzaam zijn. Ja? Gehoorzame kinderen van God. Je hebt gehoorzame en ongehoorzame. Nee, ja, ik hou van de Heer. Hè? Ik ben gered, prijs de Heer. Ja? Gisteren hoorde ik dat ook nog. Ik ken ook in de kerk genoeg mensen die verheugen zich in het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Dan zeg ik amen, dat weet ik ook. Gelukkig is dat zo. Maar het tweede aspect. Ja? Het tot kennis van de waarheid komen. Het volgen Christus, ja? In wat hij aan Paulus heeft geopenbaard. Dat noemt Paulus de liefhebbers Gods. Want die hebben dat geopende oor. En die hebben ook dat lichaam te zeggen. Hé, wacht eventjes. Ik wil de Heer ook daarin volgen. En dan wordt die groep opeens. Gaat hij dan zo klein. Dus ja. En ze houden toch allemaal van de Heer? Ja, ze houden allemaal van de Heer. En toch, als het hierop aankomt. Dan zegt Paulus, hé, wacht even. Meer liefhebbers der welles dan liefhebbers Gods. Ja. Oké, ik wil misschien de toeters en de bellen. Of ik heb ook mijn hobby's, ik heb mijn werk, ik heb dit, ik heb dat. Allemaal uitvluchten. Ja, om dat prijskaartje niet te hoeven betalen die hier aan hangt. Want dat weten, allen die godzaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden. En dat hoeft niet lichamelijk te zijn. Maar vooral geestelijk vervolgd worden. Ja, juist ook met je broeders en zusters. En dat noemt hij ook in vers 5, hebbende een gedaante, kijk, daar heb je die schijn weer. Een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelfde verloochend hebben. En dat is inderdaad zo. Want de enige kracht van het geloof zit in de boodschap van genade. Hen nu die machtig is u te bevestigen. Nou, kijk naar het lichaam van Christus. Helaas moet ik het zeggen. Maar kijk in de wereld omheen. Lichaam van Christus. Wat een dingen zien wij die toch de naam van God belasteren. Ja, dat we horen van allerlei dingen die je ook hierin ziet staan. Omdat ze hebben de kracht niet. Ja? En dat komt ook omdat als je het evangelie van Gods genade verlaat, dan krijg je de kracht van Gods zaligheid. Die verdwijnt dan ook. Nou, en dan ziet het, dat zijn de valse apostelen. Nou, kijk naar de Korintiërs. Nou, dan zie je dus de kracht van Gods zaligheid in de gemeente van Korinthe. Dan gaan we lezen wat er allemaal gebeurde. Dat is het resultaat als je gaat afwijken van de boodschap. Dan kom je onder een andere evangelie, onder een andere geest. Een krachteloze geest. En het lichaam der zonde, ja, dat wordt dan de baas. Ja? En dan zie je dat hele rijtje staan. Dus het kan een gedaante zijn. En wij zien vaak dingen om ons heen en denken, ja, het is een mooie gedaante. Gaan we mee naar Galaten 1 vers 13. En soms denk ik ook wel eens, ja, dan vragen mensen wel eens iets aan je. Van, en dan weet je gewoon, ja, dat klopt gewoon niet. Een bepaalde ervaring. En je wil mensen niet kwetsen. Natuurlijk, ja. Voor hun is het echt, ik heb het gezien. Ik heb toch de Heer Jezus zelf gezien. Ja, of ik heb toch gezien dat hij genezen werd. Hij is genezen. Ja, en dan lijkt het allemaal, denk je, ja. Ja, toch. Ja, de Bijbel zegt het niet, kom. Dus ik ga toch maar, ik denk toch dat ik me maar toch maar aan de Bijbel vasthoud. En die geestelijke ervaring, daar blijf ik vanaf. Ik wil die mensen niet kwetsen, maar ik zeg gewoon wat Gods woord zegt. Ja. Nou, en als Paulus spreekt over, in Galaten 1 vers 13. Het heeft een gedaante, het heeft een schijn, en hij noemt het dienaars der gerechtigheid. Want gij hebt mijn en Paulus die wil dus geen geld aannemen. Hij vraagt ook geen geld aan ze. Terwijl in de religie kon hij best een hoop verdienen. Ja? Maar kijk in vers 13. Gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom en mijn geslacht zijnde overvloediglijk ijverig voor mijn vaderlijke inzittingen. Ja, met het evangelie kan je ook geld verdienen. Ja, ik weet niet wie zei dat nou. Dat was jij, ja. Je had een boekje geschreven naar Amerika. Ja. En een vraag over hoe kom ik in de hemel of zo. Wat was
dat? Ik had naar de oude Paulus geschreven.
Even kort hoor. Wat vroeg je precies? Wat vroeg je precies?
Nou, ik vroeg hem om hulp, omdat ik zelf een beetje in de...
Oké. Okay. En toen kreeg jij...
Nou, een bakstriero met...
Ja, dus hoe kon je me helpen? Ik zit in nood en dan krijg je een brief terug met een acceptgirokaart en dan een hele lijst met boeken die je dan daarmee kunnen helpen. Ja? Nou, ik zeg dat niet om ze belachelijk te maken, absoluut niet. Want dat moeten we zeker niet doen. Hè? Vermaat hem als een broeder, maar houd hem niet als een vijand. Dus we gaan ook niet bespotten. Maar als je dit hoort, dan denk je toch ja. En dat is precies wat Paulus ook zegt. Ja? Hij nam toe... Ja, en je kan carrière maken daarin, ja. Dat zien wij ook. Je kan bisschop worden, je kan en al dat soort gedoe en de boeken en dienst, geld. Paulus nam ook toe in aanzien, want waar gaat het om? We kennen de uitdrukking ADP, ja, aanziens des persoons. Maar we kennen ook EMA. Ken je die? Eer, macht, aanzien. Daar draait het om. Eer, macht, aanzien. Dat draait het in de wereld om, maar dat draait het ook, helaas, kan het ook in de hele religieuze business omgaan. En of je nou de Joodse religie hebt, of de Islamitische religie, elke religie. En dan zit je met genade evangelie aan de verkeerde kant. Er is geen droog brood in te verdienen. Ja, niks. We hebben boekjes zat. En ik denk wel eens bij mezelf, nou, ik hoop dat we ze... Terwijl er toch goede dingen in staan. Ja, het is de mensen die kunnen helpen en tot kennis van de waarheid kunnen komen. Ja, we hebben een tegenstander. Nou, kijk met me mee even naar 2 Timotheus 6. Dus het is een beetje uitgebreid behandeling, maar het gaat hier over dat Paulus krijgt dus met de... Hij krijgt hier niet met gewoon ongelovigen te maken.
2 Timotheus 6.
Dat kan niet. 1 Timotheus 6. Hij krijgt met gelovigen te maken. Dat is het punt juist. Ja? Nou, en wat zegt hij in 1 Timotheüs 6? Dus hij krijgt met religieuze tegenstand te maken. Nou, daar kunnen wij allemaal van meepraten. Want dat is nog zo. In 1 Timotheüs 6, vers 5. Nou ja, ik lees vers 3 even in het verband. Hè. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, met de leer die naar de godzaligheid is. Dan heb je die godzaligheid, ja? We hebben het niet over een gedaante van godzaligheid. Dit is de leer die naar de godzalighed is. Dus willen wij godzaliglijk leven, moet je volgens de leer leven zoals Paulus heeft opgeschreven. Nou, die is opgeblazen en weet niets. Maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd. Uit welk komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen. Dat is het gevolg, ja, van dat andere evangelie. Als je naar een andere evangelie gaat. En dan verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben. En van de waarheid beroofd zijn. Ja, ik hoor ook wel eens zeggen. Ja, dat ik ben bijvoorbeeld, misschien jullie ook wel. Ik ben te rechtlijnig of te recht toe, recht aan. Misschien mis de liefde. Ja. Ik heb nog niet gezegd tegen iemand dat hij een verdorven verstand heeft, ja. Maar Paulus zegt dat hier wel. Van de waarheid beroofd zijn. Zie je het? Dat is als je afwijkt van de gezonde leer, dan ben je van de waarheid beroofd. Dus als mensen met een andere evangelie komen, hij zegt, laat je niet misleiden, laat je niet wegtrekken, ontvoeren. Want wat gebeurt er? Je wordt beroofd van de waarheid. Hij ontvoert je gewoon. Dat is tegen je wil en je gaat weg van die waarheid. Beroofd van de waarheid. En dan wijk af van de zulke. Dat is de keuze die je gemaakt hebt. Hè? Dat is de waarheid. Dat is niet de waarheid. Ik stel mijzelf, ik maak de keus. Ik wijk af. Doch de godzaligheid is een groot gewin. Oh wacht, ja. Doch de grot, ik lees het niet goed. Die van de waarheid beroofd zijn. Menende dat de godzaligheid een gewin is. Ja, onder de wet is dat zo. Onder de wet was het zo, als je goed doet en gehoorzaam bent, wat gebeurt er dan? Dan zal God je zegenen. Mooi huis, alles erop en eraan, dan heb je het goed, financiën. Dat wordt gepredikt. Ja, als je gehoorzaam bent en als het met jou goed gaat, God heeft het met jou goed voor, ja. Je bent echt iemand in het geloof bezig. En als het niet goed gaat, ja, dan betekent het toch dat je geen gewin hebt. Dan is er toch iets aan de hand met jou, ja. Nee. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Wij hebben de vrede, ja, dat is onze winst. Vrede met God en de vrede van God in ons hart, ja. Want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niets eruit kunnen dragen. Ja, we hebben niks en we kunnen ook niets meenemen. Alles wat wij hebben in dit leven is allemaal extra luxe. Kijk, wat wij nodig hebben is voedsel en deksel. Dat zijn onze basisbehoeften. Meer heb je niet nodig, hoor. En wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Zie je, dat moet genoeg zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoekingen en in strik. En in vele dwaas en schadelijke begeerlijkheden. Welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Dat spreekt hij over gelovigen, hè? Verderf. Je verzinkt, je pleegt als het ware geestelijk zelfmoord. Als je met, nou deze week, hè, deze week in rijkheid. Waar gaat het over in de kranten? Over geld. Het gaat alleen maar over geld. Schuld en geld, geld, geld. Ja? En je ziet het, daar moeten wij als gelovigen niet mee bezig zijn. Maar in de religieuze wereld zegt hij, men denkt dat het een gewin is dus. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof. En hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Dat is een wortel van alle kwaad, ja. Dat jij net zelf dat voorbeeld. Dat is geldgierigheid, ja. Dat is helaas, het is business, money, money, ja. Dus eer, macht en aanzien, daar gaat het om. Nou, daar heeft Paulus dus mee te maken gekregen. Het is het uiterlijk vertoon, ja. Maar in Gods ogen is dat gewoon niet belangrijk. En wat zegt hij ook daarom tegen ons, tegen bijvoorbeeld de oudste in 1 Timotheüs 3? We gaan even naar Lucas 16. Lucas 16, voordat ik dat zeg. Lucas 16. De Heer Jezus, die had daarmee te maken natuurlijk met de fariseeërs, de schriftgeleerden, ja. Dat waren die religieuze leiders. Ja. En je ziet echt, religie is echt, heeft echt met geld te maken. Wij zijn naar Rome geweest, nou, we hebben het gezien, ja. Wat daar allemaal voor, wat allemaal te koop is. En dat, ik zei het net al, dat heb je met Elke religie heeft dat. Je gaat overal naar een of andere plek en overal staan de kraampjes met de business. Allemaal business, ja? Allemaal geld, geld, geld. Nou, en hier in Lucas 16, dan zien wij, dat gaan we niet lezen, maar daarvoor gaat het over de onrechtvaardige rentmeester. Dat gaat over de religieuze leiders, de fariseeërs, ja, die het rentmeesterschap verliezen, want het wordt aan de kleine kudde gegeven. Ja? En dan zie je in vers 14, al deze dingen hoorden ook de fariseeën, wat? Die geldgierig waren. En zij beschimden hem. Zie je, ze waren geldgierig. Dat was de religieus. Zij waren de religieuze hoor. Waren geen gelovigen. Ze hebben Christus aan het kruis laten slaan. Ja? Maar ze waren, zie je het, geldgierig. Zij hoorden dat wat hij daarover zei over hun. Hij sloeg de spijker op zijn kop. En dan zie je in vers 19 verder, dan gaat hij over die gelijkenis van de arme Lazarus en die rijke man spreken. En dan zie je dat een rijke man, ja, die komt in de hel. Ja, en dat is natuurlijk in de grote verdrukking. Als je niet alles verkocht hebt, dan heb je dus het merkteken van het beest. Ja, dat gaat er gebeuren. Maar zie je gelijk, dan gaat hij dus die rijken, die armen en die farisees, die waren allemaal geldgierig. Dus daarom, ze vonden die heer Jezus, vonden ze niet zo'n leuke man. Ja, ze waren blij dat ze hem kwijt waren. Ja, want hij sloeg de spijker op zijn kop, ja. Hij wees hun, hij prikte met zijn vinger diep in hun hart, ja. Nou, het kon niet verborgen blijven. En daarom zegt Paulus ook tegen de oudsten, ja, in de gemeente. Wat mogen ze niet zijn? Geldgierig. Staat er, niet geldgierig zijn, ja. We zijn niet met religie bezig. Niet met dat soort dingen. Nee, we zijn met verkondiging van Christus naar de openbaring van de verborgenheid. Daarmee zijn we bezig, ja. Nou, ga even mee naar Galaten 4 vers 17. Galaten 4 vers 17. Kijk naar de klok. Galaten 4 vers 17. Dus het gaat allemaal in het kader van de tegenstanders. Het klinkt misschien zo onvriendelijk als ik dat elke keer zeg. Dat je denkt, ja, je ziet al die mensen uit andere kerken zwart te maken. Nee, dat is niet zo. Ja. Maar we moeten wel onderscheiden de tegenstand die Paulus had. En die wij ook ondervinden, ja. En het is één doel, dat is om ons van de waarheid van het evangelie te beroven. En degene die erachter zit, is Satan. Ja? Het zijn de dienaren van hem. Galaten 4 vers 17, dan zie je ook. Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Nou, dat is heel actueel eigenlijk, als ik de laatste tijd zal horen. Want wat willen ze? Ze willen eigenlijk dat jij hun volgelingen wordt. Dat je je geld geeft, je tijd geeft, je huis geeft, dat je alles geeft. Ja? Dat je gebonden wordt. Ja? Totale slavernij. Dat je hun volgelingen wordt en dat je voor hun gaat ijveren. Dat is wat dat staat hier. Ja? En Paulus zegt, ben ik dan nu een vijand geworden in vers 16? Ik vertel jullie de waarheid. En dan komen ze met de leugen, met de andere evangelie. En zie je, dan maken ze hem tot een vijand. En dat merk je, hè? Jij zei het vorige week ook. Ik heb altijd zo goed contact met dat. En nu heb ik over Paulus gesproken. En nou willen ze hem niet meer zien. Ja? Ben ik nou een vijand geworden dan? Heb ik wat verkeerd gedaan? Nee?
Ik was alleen een beetje enthousiast geweest.
Ja, enthousiast over de waarheid. Ja? Enthousiast over de waarheid. Dus ja. Ja, ik wil nog even naar Matthäus 23 vers 7 en dan nog één tekst en nog één, dan sluiten we af. Matthäus 23 vers 7. Er is genoeg over te vinden. Matthäus 23 vers 7. Ja, dat is even over dat de EMA. Eer, macht en aanzien. Eer, macht en aanzien. Daar draait het om, mensen. Dan draait het bij ons om. Ja? Wij zijn ook gevoelig voor eer. Wij zijn ook gevoelig voor macht uitoefenen. En voor aanzien. Ja, ik vind het zo mooi dat we zoveel dingen horen. Want dat stelde Richard ook van. Over. Ja, ik vond het wel. Hè, dat jij met die dingen bezig was. Met die smink in je gezicht, dat verhaal. En ik voelde me gelijk. Ja, ik kan de hele wereld aan. Ik ga ze pakken. Ja? Ik krijg macht. Dat zit in onze natuur. Dat is nou die oude natuur, hè? Dat is die oude natuur. Dat is die zondige natuur. Die wil eer, die wil macht en die wil aanzien. Maar dat is natuurlijk Dat is niet weg in ons, dat is in de zondige natuur. En dat is ook niet weg bij degene die natuurlijk, ja, die geregeerd worden, geloven, die geregeerd worden door het vlees. En niet door de geest. Dus ja, en hier zie je religieuze mensen, die schriftgeleerden zijn natuurlijk ongelovigen. Maar kijk, in vers 23, vers 5, nou, vers 4. Want zij binden last die zwaar zijn en kwalijk om te dragen. En leggen ze op de schouders der mensen, maar zij willen die met hun vinger niet verroeren. En al hun werken doen zij om van de mensen gezien te worden. Want zij maken hun gedenkzedels breed en maken de zomen van hun kleden groot. In religie krijg je ook altijd te maken met klederen, met gewaden. Ja, gaan we naar gewaden. Ja, mooie gewaden. Ja. Nou, en dan, zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden en de voorgestoelte in de synagogen. Ook de begroeting op de markten. En van de mensen genaamd worden rabbi, rabbi. Ja? Of dominee, of voorganger, of noem ik het allemaal. Of pastor. Pastor. Ik kreeg ook een tijdje geleden post van iemand die schreef me nog eens. En dan schreef hij elke keer, volgens mij schreef hij pastor Jan Stel. Ik zei, ik ben gewoon Jan Stel, maar. Ja, ik ben wel een voorganger, hè, maar geen titels, alsjeblieft niet. Hè. Nou, en dan, doch gij zult niet rabbi genoemd worden, maar één is uw meester, namelijk Christus. En gij zijt alle broeders. Nou, ze ziet het, hè? Zie die eer, macht en aanzien. Daar draait het om. Johannes 12, vers 42. Het is, als je dat zo ziet, dan denk je, ja, het is gewoon. Men zegt als ja, dat was vroeger. Het is allemaal zoveel beter. Tijden veranderen. Nou, dit is nog steeds zo. Altijd al zo geweest. En zo is het in de grote verdrukking. Zo is het nu. Zo is het. 12, vers 42. Nochtans geloofden ook zelfs velen uit de overste in hem, zie je het? Maar om de fariseeën wil beleden zij het niet, opdat zij uit de synagogen niet zouden geworpen worden, want zij hadden de eer van de mensen lief meer dan de eer van God. Johannes 12, vers 42. En daar gaat het om. Is het de eer van mensen of de eer van God? Paulus zegt, als ik nog de besnijding zou preken, dan was ik geen dienstknecht van Christus. Als ik mensen zou behagen, dan ben ik geen dienstknecht van Christus. Als wij gaan hiermee bezig zijn en denken, we willen mensen gaan behagen. En die keuze die moet je vaak maken, helaas. Soms moeilijk. Ja? In familieverband of zo. Is het Christus? Of is het mijn familie? Nou, dat hebben jullie, hè, dat ook meegemaakt. Is het Christus? Of ben ik het? Je moet de keuze maken. En is het de eer van God of is het de eer van mensen? Doe ik dingen vanwege de eer van mensen? Of doe ik het vanwege de eer van God? Hè, dan kom ik binnen, ja? Dan komt de priester binnen, of dan kom ik binnen, of dan komt de voorganger binnen. Nee, het gaat om de eer van God. Niet ik moet naar voren komen, maar Christus moet naar voren komen. Ja? Oké, nou, we gaan als laatste nu eventjes naar Filippenzen 3, vers 7. En dan volgende week gaan we 2 Korinthe 11 gaan we afmaken in verband met die dienaren Christus. En dat ze zich veranderen als de apostelen van het licht, ja. Als een engel des lichts. Zo verandert Satan zich, ja. Want hij is op zich geen engel. Want hij is een cherub. Maar hij verandert zich in een engel des lichts. Een engel is iemand die een boodschap brengt. Hij komt niet met de boodschap van de duisternis. Hij komt met de boodschap van het licht. En Paulus, we zijn, staan er uitgebreid bij stil. Maar Paulus schrijft er heel veel over. Dat betekent, dat is, we zitten in een oorlog. We zitten echt in een oorlog. Hij noemt, de Bijbel spreekt over, we hebben de strijd niet tegen, ja. Maar hij spreekt echt over, we hebben het over de strijdkrachten bijvoorbeeld. Hè? Nou, strijdkrachten, dat heeft te maken met oorlog, de krachten van de, om oorlog te voeren. Ja, wij zitten midden in een oorlog. En Paulus zegt in Filippenzen 3, als iemand een voorbeeld is van een religieuze iemand, eer, macht en aanzien, financieel, en in macht en aanzien was het Paulus. Hij nam toe boven iedereen in het Jodendom. En wat zien we in vers 3? Hij is gelovig geworden. En hij zegt in vers 3, wij zijn de besnijding wie wij die God in de geest dienen. Filippenzen 3 vers 3. En in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. En dan noemt hij het vlees, ja. Dat zijn al die uiterlijke dingen. Indien iemand meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen. Ja, ik ben gedoopt. Uit het geslacht van Israël. Dus de afkomst is ook een goede afkomst. Kijk, we zitten aan mijn stamboom. Kijk maar, uit van de stam Benjamin. Een Hebreeër uit Hebreeën naar de wet, een Farizeeër, naar de ijver en vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Vrijdagavond ook nog over gehad, ja? Je ziet staan, naar de wet, onberispelijk. Keurig, hij deed al de feesten, al de rituelen en al de offers heeft hij allemaal gedaan. Alleen hij had geen gebroken hart, wat zei, heren, ik ben een zondaar. Hij was een religieus iemand en een religieus iemand die zegt, ik kan het. Ik kan doen wat God wil. En een zondaar zegt, die zegt, heren, ik kan het niet. Dank u wel dat ik een offer kan brengen, want dan zijn mijn zonden weer vergeven. Bij hem ging het alleen om de rituelen. En toen zei hij, ja, naar de wet. Volgens de regels was ik helemaal onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade gehad. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn. Al die dingen die hij had. De eer, de macht, de aanzien. Schade om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebben de mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit geloof is, die uit God is, door het geloof. Nou, hij spreekt hier over zijn wandel. Een rechtvaardige wandel. Zie je het? Dat heeft een effect op ons, ja? De gezonde leer, en de geopende hoor, het lichaam toebereid, ik ga doen wat de Vader wil, ik ga gehoorzamen wat hij... En dan zie je, dan krijg ik een rechtvaardige wandel, die ik onder de wet niet kon. En hij spreekt hier over al wat hij had bereikt. He, al dat eer, de aanzien, de macht, ja. Dat voordeel, wat de wereld betreft, ja. Dat heeft hij allemaal als drek, ja. Jij zei vorige keer, ja, die religieuze rotzooi. Ja, dat is... nou, zulke woorden gebruiken we niet. Geef aan de reden, komen uit die mond, zeg je dan, heel keurig. En zo is het ook. Maar Paulus zegt hier, achter drek. Religieuze rotzooi, drek. Nou, drek is ook niet, hè. Maar het geeft aan wat hij ervan zegt. En dan zegt hij, ik acht het drek te zijn. Want het gaat mij om Christus. Zie, dat is het verschil. Of het hele religieuze gebeuren, of de persoon van Jezus Christus. Daar gaat het om. Ja? En dat wil hij de Korintiërs bijbrengen, want zij missen het geestelijk vermogen en ze worden verleid. En hij wil ze proberen weer terug te brengen onder de gehoorzaamheid des geloofs. Zullen we danken? Vader, wil u danken. Dank u voor alles wat u voor ons gedaan hebt. Dank u voor het eeuwige leven en dat we zo'n heerlijke boodschap hebben, Vader. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Thank you.